So, guten Morgen. Es gaat goed. Ik ben blij hier nogmaals te zijn. Ik denk dat het een jaar geleden of zo dat ik was hier op bezoek. Het thema van morgen is een thema dat is dicht bij mijn hart. Het heeft te maken met vergeving. De vrijheid door vergeving. Het is een belangrijk thema. Ik merk in de christelijke wereld, er zijn altijd af en toe crisis. Financiële crisis van tele-evangelist in Amerika en zo. En soms seksuele crisis en zo, met rare dingen en zo. Maar ik vind er is ook een sterke probleem. Dat is, heeft te maken met dat wij vergeven elkaar niet. En dat gebeurt binnen de christelijke wereld. Maar wij zijn gewend aan dat probleem. En wij zien het niet zo als een sterke probleem. Als een broeder of een zuster heeft een probleem met iemand anders. En hij vergeeft niet. En hij wordt een beetje bitter. Dan iedereen zegt, hij heeft een moeilijke leven gehad. Ja, hij heeft een moeilijke vrouw of schoonmoeder. En wij begrijpen hem wel. Of hij heeft een moeilijke tijd op werk, op school gehad. Dus wij begrijpen hem wel. Maar wij noemen het niet een zonde. En daarom, wij blijven met rare mensen in ons midst. Mensen met een echt probleem, maar niet met de label probleem. En dan, wij gaan door. En dat is, denk ik, erg gevaarlijk. Mijn objectief van vanochtend. We hebben tot 3 uur of zo, begreep ik. En dan, jullie hebben het drukke programma vandaag. Op de parkeerplaats. Het gaat gratis met mij vandaag. Dus ik heb geen last om verder te gaan. Hebben jullie gehoord over de verhaal van het weeshuis? Een huis met kinderen zonder ouders. Ja. Een vieze weeshuis met vieze kinderen. En de administratie was ook een beetje relaxed over schoonheid en zo. Maar zij vindt zeep belangrijk. De organisator van de weeshuis heeft een scientist uitgenodigd naar de weeshuis om een lectuur, een lezing te geven over zeep. Over de chemical chemische samenwerking om hoe zij kunnen zeep maken. Ze hebben ook een liederen gemaakt over hoe belangrijk en hoe mooi de soep is. En elke ochtend, de kinderen, voordat zij willen eten, zij zingen samen, wonderbare zeep, wat mooi de zeep is. Ze hebben ook mensen komen met verschillende soep om uit te leggen welke soep is beter voor de kleding en welke soep is beter voor je lichaam en welke soep is beter van je haar. Maar iedereen stank. Stinkt.
Stonk.
Zelfde soorten dingen gebeuren vaak, denk ik, in christelijke omgeving. We hebben mooie liederen over vergeving. Wij zingen erover. We hebben toespraken erover. En iedereen zegt, amen, wat een mooie thema. En we gaan thuis met bitterheid. Wat ik hoop vanmorgen te doen is te uitleggen wat vergeving is, waarom het zo belangrijk is, maar niet alleen op je kennis te werken, maar ook om een mogelijkheid te geven om jou iemand te vergeven. Het gaat niet alleen om kennis over soep, het gaat om een beetje schoner. En door vergeving, ik heb dat echt gezien, komt vrijheid. En als wij vrij zijn, God kan ons gebruiken. En ook, we kunnen genieten van onze christelijke leven. Zonder vrijheid, de christelijke leven wordt zwaarder nog. 3 situaties. De eerste, af en toe, wij zonden, jij en ik, wij zonden tegen God. We hebben vanmorgen de avondmaal gevierd en wij hebben gedacht over het bloed van de Heer Jezus. Van welke zonde maakt ons het bloed van de Heer Jezus? Van welke zonde maken de bloed van Jezus maakt ons schoon? Van? Ben je zeker?
Alleen de zonde.
Alleen de zonde dat ik beleid? Of alle mijn zonden? Alleen de zonde voor mijn bekering? Of ook de zonde na mijn bekering? De zonde tot nu? Of ook mijn toekomende zonden? Die van morgen? Of niet? Ja, dat is wonderbaar. De bloed van de Heer Jezus maakt ons rein van alle zonden. Daarom hebben wij zekerheid om naar de hemel te gaan. Ja? Sommigen zeggen, ah, fantastisch, als alles is betaald, dan ik zal morgen lekker zondigen. Ik zal een mooie zonde vinden of zo. Nee, dat is niet de bedoeling. Maar de bloed van de Heer Jezus maakt ons rein van alle zonden. Dan je krijgt dat Bijbeltekst, zoals in 1 Johannes 1. Zullen we dat Bijbeltekst lezen? 1 Johannes 1. Vers 9, een bekende Bijbeltekst. Als wij onze zonden beleiden, vers 9, hoofdstuk 1, vers 9. Als wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle onrechtigheid. En ik vraag me af, als al mijn zonden zijn vergeven, waarom moet ik mijn zonden beleiden? Zoals deze tekst in vers. Of is dit een Bijbeltekst voor onbekeerd mensen? Nee. Het gaat over christenen. Maar er zijn twee soorten vergeving. Eén is wat we kunnen noemen een wettige, legal forgiveness. Wettige, is dat goed? Juridisch vergeving. En de andere is een vaderlijke vergeving. Als ik kom tot de Heer Jezus, ik krijg juridisch vergeving. Al mijn zonden zijn vergeven. Daarom ik heb dat zekerheid om naar de hemel te gaan. Maar in de loop van de tijd, mijn zonde, mijn normale zonde, elke dag zonde, kan een belemmering zijn tussen mijn relatie, mijn vriendschap met de Heer. En daarom heb ik vaderlijke vergeving nodig. Nou, als iemand zondigt tegen iemand anders. Je krijgt twee soorten problemen. Hij zondigt op de horizontaal niveau tegen iemand anders, maar ook altijd op de verticaal niveau. Jullie kennen het verhaal van de verloren zoon. Toen hij terugkwam, hij zegt tegen de vader, vader, ik heb gezondigd tegen jou en tegen de hemel, tegen God. Dus als iemand heeft tegen iemand anders gezondigd, twee soorten vergeving is hij nodig. Een vergeving van een persoon en ook de vergeving van Heere God. Nou, misschien je heeft de ervaring gehad waar iemand zondigt tegen jou. Heb je dat ervaring gehad?
Ja.
Ja, het gebeurt hier in Nederland ook.
Ja. Zelfs in Hilversum.
Ja, het is niet een mooie ervaring, maar ik moet zeggen, het gebeurt vaak. En niet alleen in Hilversum, maar ook in andere landen. Je hebt alleen een andere persoon nodig om dat ervaring te krijgen, te ervaren. Als ik heb gezondigd tegen iemand anders. Ja, ik moet belijdenis tegen de andere persoon en ook tegen de Heer. Ik hoop dat in de loop van ochtend, als je de geest van God brengt naar jouw gedachten, iemand die jij hebt slecht gedaan, en je weet het wel, om een beslissing te nemen vanochtend. Te zeggen, ja, ik ga terug, ik zal dat e-mail schrijven, ik zal dat telefoon pakken. Ik zal hem of haar contact nemen om te zeggen sorry. Je denkt, ja, maar de probleem is alleen 10% van mij. 90% is mijn ja, moeilijke schoonmoeder. Ja, zo gaat het. Ja, in dat geval, je moet belijdenis geven voor dat 10%. Maar de 90% is het probleem van de andere persoon. Maar jij hebt een probleem. En dat is dat 10%. Als je focust op de 90%, je zou niet echt je goed maken met je eigen 10%. Dus dat is belangrijk. Om onszelf als christen vergeving vragen. Maar hier, het thema meer van ochtend is meer over, oké, als iemand anders tegen ons gezondigt. Als iemand tegen mij of tegen jou heeft gezondigd, het is hetzelfde. Zij zonden niet alleen tegen jou, ze zonden tegen jou, maar ook tegen God. Er is altijd dat horizontale en dat verticaal. Nou, mijn voorstel is dat, ja, voor sommige mensen er is een verschil, er is echt een verschil tussen verzoening en vergeving. Vergeving is een evenement, een action, een actie, een beslissing, een daad. En verzoening een proces. Het heeft tijd nodig. Nou, de vraag is, en hier is een grote theologische discussie, maar ik denk het is duidelijk, zo ik zal proberen. Maar de vraag is, vergeving komt in het begin van het proces of in het einde van het proces? Zullen wij vergeven geven voordat de andere persoon berouw toont? Of zullen wij wachten om goede discussies te hebben en dan als wij een goede berouw, als de persoon toont berouw en sorry, een vergeving vraagt, dan wij als christen zeggen, ja, ik nou, nu vergeef jou. Dus is vergeving in het begin of in het einde van een proces? Begrijp wat ik bedoel? Ja. Nou, het is echt grote, een belangrijke verschil. Ik heb deze thema gewerkt in Colombia voor een aantal jaren en ik ben enthousiast over hoe mensen veranderen nadat zij hebben mensen vergeven. Daarom ben ik enthousiast over deze thema. Maar het is alleen in Europa, speciaal in Duitsland, maar Nederlanders zijn dit bij de Duitsers, dat ik heb gevonden dat mensen vechten tegen het concept van vergeving in het begin van een proces. Ik was bezig met deze thema in Duitsland, en, ik denk binnen 2 jaar geleden. En had een beetje meer tijd, 2 stukjes met een koffiepauze. En in de koffiepauze, buur kwam tegen mij en zei, nee, ik ben niet met eens met jouw manier om te denken. God zegt tegen ons, wij moeten vergeven zoals God vergeeft. En God vergeeft nooit zonder berouw, dus ik moet niet vergeven tot mensen berouw tonen. Ja, maar ik denk 95% van de mensen tonen nooit berouw. En sommige mensen hebben kwaad gedaan en zij weten het niet. Zij denken dat ze hebben het goed gedaan. Sommige mensen hebben een kerk of een vergadering gesplitst. En zij voelen zichzelf, ja, ik moet dat doen. Het is, ik doe dit voor de Heer. Zij zou nooit berouw tonen. Sommige mensen dat hebben ons pijn gedaan, liggen onder de grond. Dood. Als je wacht voor een dood man om te zeggen, sorry man, kan je mij vergeven? Je wacht een lange tijd. Waarom is vergeving belangrijk? Kunnen we nog een Bijbeltekst zoeken hier? En dit is, misschien wij kunnen deze tekst samen lezen. In Colossenzen. Colossenzen hoofdstuk 3 en vers 13. Ik lees uit van de nieuwe geïnspireerde Bijbel voor de Nederlanders, de herziening staatsvertaling. Ik lees het 1 keer en dan misschien wij kunnen het samen doen, omdat dit is een belangrijke tekst. Colossenzen 3:13. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. Oké, okay, zullen we proberen? Ja, je kunt het lezen in je eigen vertaling, dat kan ook hoor. 1, 2, 3. Verdraag elkaar en vergeef een eind de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. Is dat tekst duidelijk voor jou?
Ja.
Dankjewel. Ingewikkeld Nederlands, maar de concept, de volgorde hier is mooi moeilijk, maar de concept, ik denk het is duidelijk. Nou, denk jij dat dit is een suggestie voor de geestelijke broeders en zusters? Of is dit de wil van God voor elke christen? Niet moeilijke vragen, broeders en zusters. Als jij worstelt vanochtend met een vergevingsprobleem. Je denkt, ja, iemand heeft tegen mij iets echt slecht gezegd. Gedaan. Misschien één keer, misschien voor een lange tijd. En dat geeft jou pijn. Mijn vraag is, is dit Bijbeltekst voor jou ook? Verdraag elkaar en vergeef de een de anderen. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Niet een slechte, ik kan een echt ware klacht zijn. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet u ook doen. Dus, ik merk dat het thema van vergeving is niet een optie voor sommige mensen. Het is echt de wil van God voor elke christen. En zonder dat vergeving, wij zouden nooit vrij wandelen. Ja, wij kunnen op bekering komen, wij zijn christen, wij wandelen, wij gaan naar kerk, wij gaan naar de gemeentevergadering, wij delen van de avondmaal, je kunt alles doen. Maar zonder vergeving, je bent echt niet vrij. Je blijft met een sterke en een zware beperking. We hebben vanochtend een stuk gelezen hier, het Onze Vader. Een mooie stuk. In Onze Vader, je krijgt een stuk waar hij zegt, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij gegeven onze schuldenaren. Ja, Matthäus 6, denk ik. Nou, wat komt na de Onze Vader, zijn twee Bijbelteksten over vergeving. Ik vind het jammer dat de twee teksten zijn niet echt... hier aangepast. Omdat de christelijke wereld, we hebben deze twee teksten ook zeer nodig. En wij lekker stoppen met de amen. Ja? En de Heer Jezus heeft niet gestopt met de lekker amen, maar hij zegt het een beetje meer hier. En het is een zware meer. Hij zegt, als jullie vergeef niet jouw broeders en zusters, ik zal jullie ook niet vergeven. Het gaat slecht met jullie. Nou, dit is een interessante theologische discussie wat precies betekenen deze twee teksten. Maar wat is erg duidelijk voor iedereen, is dat als wij nemen en kozen om niet te vergeven, de Heer Jezus zegt tegen ons, het gaat niet goed met jou. Ja, misschien heb je een reden of een andere reden, maakt niet uit. Het gaat niet goed met jou als je hebt de keuze, of je neemt de keuze om niet te vergeven. Wat is de basis voor vergeving? Matthäus. Zullen we een stuk lezen in Matthäus 18? Matthäus 18, vers 21. Kan iemand hier een aantal Bijbelteksten voor mij lezen? Iemand met makkelijker Nederlands. Peter, kan ik jou vragen dat... ja? Matthäus 18, vers 21. tot 35. De onbarmhartige knecht. In hier, deze is een kleine verhaal van 15 Bijbelteksten of zo, 14. Het geeft de basis voor christelijke vergeving. Alsjeblieft.
Toen kwam Petrus bij hem en zei tot hem: Heer, hoe vaak zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal. Jezus zei tot hem: Ik zeg je, niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7. Daarom is het koninkrijk der hemelen gelijk geworden aan een koning die met zijn slaven afrekening wilde houden. Toen hij nu begon af te rekenen, werd er één bij hem gebracht die 10.000 talenten schuldig was. Daar hij echter niets had om te betalen, beval zijn heer hem te verkopen met zijn huis en zijn kinderen en alles wat hij had, en dat er betaald moest worden. De slaaf dan viel smekend voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De heer van die slaaf nu werd met ontferming bewogen, liet hem vrij en schold hem de lening kwijt. Toen die slaaf echter naar buiten ging, vond hij een van zijn medeslaven die hem 100 denaren schuldig was. En hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: Betaal wat je schuldig bent. Zijn medeslaaf dan viel neer en smeekte hem aldus: Heb geduld met mij en ik zal je betalen. Hij wilde echter niet, maar ging weg en wierp hem in de gevangenis, totdat hij zou betalen wat hij schuldig was. Toen zijn medeslaven dan zagen wat er was gebeurd, werden ze zeer bedroefd. En ze gingen hun heer alles wat er gebeurd was uiteenzetten. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tot hem: Boze slaaf, die hele schuld heb ik je kwijtgescholden, daar je mij gesmeekt hebt. Had ook jij je niet moeten erbarmen over je medeslaaf, zoals ook ik mij over jou erbarmd heb? En zijn heer werd toornig en leverde hem over aan de folteraars, totdat hij alles zou betalen wat hij hem schuldig was. Zo zal ook mijn hemelse vader u doen, als u niet ieder zijn broeder van harte vergeeft.
Dank u wel. De gelijkenissen zijn interessant. Zij geven kleur en smaak aan ideeën. De gelijkenis hier van een koning met een knecht met een grote schuld, en hij vergeeft de grote schuld, en dan de knecht gaat buiten en hij vindt een vriend van hem nog een knecht met een kleine schuld, en hij zegt: nee man, naar de gevangenis. Je leest dat en je denkt: ja, dat is niet eerlijk man, stomme man, hij kan beter doen. Nou, dit is een beeld, broeders en zusters, hoe God keek aan onze situatie. Hij keek naar ons. Ben jij een christen? Ja?
Ja.
Ja. Ik kan ja zeggen, dat kan. Als je een christen, bent, dan God heeft jou een grote schuld van al je zonden vergeven. Miljoenen van euro's van zonde. Waarom? Omdat jij bent zo'n mooie persoon. Heb je dat verdiend of zo? Helemaal niet. Het gaat om de Heer Jezus, de liefde van hem. Hij heeft de prijs betaald op de kruis. We hebben dat gedacht van morgenochtend. En nu, hij heeft ons alle onze zonden vergeven. En dan ben je gaan buiten. En dan, we hebben een probleem met een andere broer of een zuster of een buurman of zo. Hij zegt iets tegen ons dat is niet echt de waarheid. Hij oordeelt onze motivatie. Hij neemt iets dat is echt van jou, niet van hem, van haar. Ja, dat is echt een zonde, broers en zusters, maar het is klein vergelijkbaar met jouw grote schuld. Ik denk dat de broers en zusters die hebben echt problemen om andere mensen te vergeven, hebben echt vergeten hoe groot zijn eigen schuld was. Of misschien, ze hebben het nooit echt ervaard. Ze zijn op bekering gekomen toen ze jong waren of zo. En ze denken: ja, ik ben geen echt zondaar of zo. Ja, een beetje zonde misschien, ja wel. Maar ik was bijna gered. En de Heer Jezus heeft een klein stukje voor mij gedaan. De laatste stukje of zo. Naast de 10 centimeter. Maar geen besef van je eigen schuld. Als je hebt geen echt besef voor je eigen schuld en de grote vergeving dat je hebt van de Heer Jezus ontvangen, ja, het maakt het moeilijk om andere mensen te vergeven. Maar als je denkt, ja, ik heb miljoenen euro schuld van zonde en nu mijn broeder heeft 200 euro zonde tegen mij, dan ik denk, ja, dat helpt mijn hart om zacht te worden, om mijn broer en zuster te vergeven. De laatste Bijbeltekst hier. Zo zal ook mijn hemelse Vader met u doen. Nou, vers 34 is een theologische, een beetje moeilijke tekst. En ik zal daar niet in ingrijpen vanochtend. Maar wat is duidelijk van vers 34? Is dat de koning is echt niet blij. Ja? Dat is duidelijk. Geen discussie. Onze hemelse Vader is echt niet blij met jou en mij. Als wij nemen de keuze om niet te vergeven. Het gaat niet om vergadering theologie. Het gaat niet om. Het gaat om onze hemelse Vader. Hij is echt teleurgesteld. Met een kind van hem. Dat neemt een keuze om niet te vergeven. Zo zal ook mijn hemelse Vader met u doen. Als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Van hart vergeven. Niet alleen de woorden. Soms ik ben in een praat met een counseling of zo, een situatie. Met een probleem tussen een zoon en een moeder of zo. En hij zegt tegen mij, ja, ik heb haar vergeven. Maar in zijn gedrag, ik zie dat het heeft niet gebeurd. Ja, wij christenen, ja, wij weten dat wij moeten zeggen, ik vergeef jou. Dus de woorden komen uit. Maar het is niet hartvergeving, zoals in vers 35. Het is vergeving van de hart. En zing een beetje meer over dat, een beetje later. Wanneer moeten wij vergeven? Moet ik wachten tot de schuldige berouw heeft? Er is een Bijbeltekst in Lucas 17, ik zal niet kijken, maar ik zal het hier lezen. Lucas 17:3, het zegt, wees op uw hoede, als nu uw broeder tegen u zondigt, bestraf hem. En als hij tot inkeer komt, vergeef hem. Ze moeten zeggen, kijk eens, je moet wachten tot hij inkeer komt en dan je kan hem vergeven. Ik denk, ja, dat is één situatie. Als iemand komt met berouw en zo, met inkeer, dan ja, natuurlijk. Maar er zijn veel situaties waar wij moeten met ons hart vergeven zonder dat andere mensen tot inkeer komen. Een paar voorbeelden. Jezus stierf op de kruis. Hij keek naar de mensen daar rond de kruis. Wat soort van mensen waren aanwezig? Joodse mensen, toeristen, Romeinse soldaten. Zij vinden het grappig, zij lachen en grapjes stellen. De religieus waren een beetje boos en misschien ze vonden voldoening dat één probleem minder. Kijk eens, Heer Jezus is weg, dat is één probleem minder, één competitie minder voor de staat, kerk en zo. En Jezus keek aan deze mensen en hij roept uit. Vader, straffen, dat is wat zij hebben verdiend. Nou, Vader, vergeven. Ze weten niet wat zij doen. Was er, kan Jezus in de ogen van de mensen zien dat zij een beetje van berouw tonen of zo? Helemaal niet. Maar de woord vergeving komt uit zijn mond. In Handelingen 7, vers 60, een tijd later, Stefanus, hij was versteend, gestenigd. Nou, dat is niet een mooie manier om te sterven. Het is beter met een injectie of zo. Maar hier, het is gestenigd, gesteend. ja, het geeft een hoofdpijn, denk ik. En alle mensen zijn boos met jou. En zij, en wat heeft hij gezegd? Alleen de waarheid. Hij was een dienaar van de Heer. Hij heeft de waarheid gezegd in Handelingen 7. De hele verhaal. Hij heeft een boodschap van de Heer. En mensen zijn boos met hem. Dat doet pijn. En niet alleen boos, maar dan ze beginnen met te zeggen dat hij is, dat hij moet sterven. En hij zegt, hey, waarom? Ik heb niets slecht gedaan. En dan ze beginnen met de stenen en zo. En hij viel op zijn knieën. En wat zegt hij?
Vergeef
deze zonde. Dat zegt iets over de hart van Stefan. Tegen de mensen. Hij wacht niet tot, ja, ik zie dat de mensen berouw tonen. Ik zal nu vergeven of zo. Nee, het is een stap van gehoorzaamheid. Vergeving heeft te maken met gehoorzaamheid. Jaren later in 2 Timotheus 4, 16 lees ik dat Paulus was alleen in de gevangenis. Hij heeft zijn hele leven gewerkt met mensen, met christen, met vergaderingen, met gemeentes, met al zijn leven gewerkt met mensen. En hier, hij komt tot het einde van zijn leven. Hij is geoordeeld. En hij stond op en hij kijkt en er is niemand. Eén broer, geen broer, geen zuster om een beetje voor jou te bidden of aanwezig te zijn of... Het is erg moeilijk om een beetje, makkelijk om een stuk bitterheid te krijgen. Ja, kijk eens aan. Geen dankbaarheid in dit gemeente of in de gemeente. En wat zegt Paulus? Toen hij verlaten en alleen was, bad hij, mogen het hun niet toegerekend worden. Ja, er was geen bitterheid of zo in de hart van Paulus. Nou, het is goed voordat wij een beslissing nemen om te vergeven, is om duidelijk te hebben wat precies is vergeven. Je kan zeggen, ja, ik vergeef, maar wat, oké, wat doe je dan? Wat gebeurt binnen je hart, of wat gebeurt? Sommige mensen denken dat vergeving is niet eerlijk. Zij moet iets betalen. Als je vergeeft, dat is niet eerlijk. En ik zeg, mijn antwoord is, dat is waar. Vergeving gaat om genade. Niet om gerechtigheid. God handelt in gerechtigheid. En hij vraagt ons te vergeven. Sommige mensen denken, ja, te vergeven is te doen alsof niets heeft gebeurd. Want ik, ja, probeer het te doen alsof er niets is gebeurd. Dat is niet vergeven. Vergeving, je moet eerst erkennen dat er was een zonde. En het slechte zonde. Soms, sommige zonden brengen littekens voor een lange tijd, voor je hele leven misschien. Het is niet doen alsof niets. Het is een erkennen dat ja, het is een zonde. Maar in de naam van Jezus, ik vergeef dat zonde. De herstel van een relatie of de verzoening, dat kunnen we meer tijd vragen. Neem een voorbeeld dat een man is ontrouw aan zijn vrouw. Hij gaat op reis en dan op de reis hij neemt een andere vrouw of zo. En hij komt terug op zaterdag en hij zegt tegen een vrouw, ja sorry, ik heb tegen jou gezonden. Kan jij mij vergeven? Ja, je bent een christen toch? Hé? Hey? Wil je nog een keer de boodschap luisteren? Kun je het boek kopen? Zo? Het is belangrijk om te vergeven. Nou, het is een beetje van een stomme man, maar er zijn stomme mannen. Je kan vergeven, geven, maar de herzoening, de verzoening neemt tijd. Sommige mensen denken, ja, dat vergeving is hetzelfde als vergeten. En ik kan dat nooit vergeten, dus ik kan niet vergeven. Nee, vergeving en vergeting zijn twee verschillende dieren. Sommige gebeurtenissen in jouw leven, in mijn leven, zijn zo erg dat wij zouden dat nooit vergeten. Als een jonge dame van 12 of 20 is verkracht of zo in een park of bij iemand, ik denk dat zij dat nooit vergeet. Dat kan niet. Je blijft, ja. Maar iets kan gebeuren. Neem een voorbeeld. Mark is, hij speelt hier in de lokaal en dan hij valt tegen de raam. En dan een stuk van de glas gaat binnen zijn arm. Dus snel naar de ziekenhuis en zo. En ja, yeah, ze maakt alles schoon en mooi en heeft alles schoongemaakt. Maar een klein stuk van glas bleef binnen de arm. Ja, maar dan alles mooi buiten en schoon en zo. In de loop van een paar weken, en dan, ja, het ziet goed uit buiten. Maar er bleef een klein probleem. Wat probleem? Een stuk van glas binnen. Dus Marken lekker wandelen, ja, kijk eens, het is goed nu. En maar er zijn een aantal bewegingen, dat geeft hem veel pijn. Ik kan alles ook doen, maar dit beweging zo, oh man, dat geeft me zoveel pijn. Dus hij gaat naar een psycholoog, een fysiotherapeut. En hij zegt, hey, kijk eens aan, wat is jouw probleem? Ja, ik veel pijn hier, kijk eens. Dan de fysiotherapeut kan hem helpen om alles te doen zonder dat beweging. Als hij wil dit doen, dan doet zo, kijk eens. En kijk eens, je kunt dat doen zonder pijn. Je gaat naar een psycholoog met jouw probleem, je pijn. En ik kan zeggen, ja, ik kan jou helpen om hoe je kan omgaan. Als je was verkracht bijvoorbeeld in een park, elke keer dat je ziet de park, of je ziet op een film een meisje dat loopt in de donker in een park, je wordt een beetje elektriek, je wordt, je handen zijn nat en je hart gaat, ja. Dus ja, probeer een andere soorten films te kijken. En ga niet op deze park, of alleen in de dag, niet in de nacht. Je kunt manieren vinden om je pijn niet te voelen. Helpt dat? Het is beter dan niks. Maar de christelijke manier, de manier van Heer Jezus om jouw arm beter te maken, is niet met fysiotherapie. En mijn dochter is een fysiotherapeut, dus ik moet voorzichtig zijn. Maar Heer Jezus zegt, je moet de arm openmaken. Je moet dat pijn nog een keer ervaren en de gras uitbrengen. En dat is vergeving. Met vergeving, het is voor veel van ons een moeilijke proces. Een pijnlijk proces. Maar dan met vergeving, de glas komt buiten en dan de genezing begint. En in de loop van de tijd, de litteken zal altijd blijven. In de loop van de tijd, ja, jij wil herinneren de gebeurtenis, maar zonder de pijn of met minder pijn. Begrijp wat ik bedoel? Ja, jij zal... ja, ik was in gesprek een paar maanden, ja, jaar geleden nu, hier in Europa. En dan de man zegt tegen mij in de pauze, ik ben getrouwd, maar mijn vrouw was seksueel gebruikt door de tweede, door haar, niet de echtvader, maar de stepvader. En zij, voor een aantal jaren dat gebeurt, en dat geeft haar veel pijn, en zij heeft veel aan God gebeden, maar God stopt niet de man, de vader, de stepvader. Oké, dat was in het verleden, misschien 40 jaar geleden, nu is zij getrouwd en zo. Maar hij zegt, ja, zij bleef met dat probleem. Zij is bezig in de keuken om iets te maken, en ik kom achter haar en ik pak haar arm of zo, om ja, een beetje liefde te tonen. En zij wordt hard. Zij genieten niet van onze contact. Zij heeft glas nog in haar lichaam. Begrijp wat ik bedoel? Ja, ze heeft veel counseling gehad en zo, maar ik denk, ja. Ik denk de enige oplossing, echt, is om dat man te vergeven. Niet omdat hij is een goede man. Niet omdat, ja, dat was niet zo, dat was 40 jaar geleden, dat maakt niet zoveel uit. Nee, het is echt een vieze zonde. Alle zonden zijn vies. Een vieze zonde. En hij heeft vergeving nodig. Ik heb nodig om hem te vergeven. Sommige mensen denken, ja, vergeving maakt exploitatie mogelijk. Als de jonge dame vergeeft hem elke keer dat hij komt binnen de slaapkamer. Ja, hij moet vergeven. Maar hij komt terug en hij komt terug en hij komt terug. Als je hebt een jonge man die werkt in jouw kantoor. En hij neemt elke vrijdag 10 euro voor zichzelf. Een extra bonus, een autobonus. En je denkt, nee, dat is om roven. En je denkt, ja, in de naam van Jezus, ik vergeef hem. En elke week, je vergeef hem, je vergeef hem, je vergeef hem. En je business gaat kapot. Nee, dat is... Jij kan iemand vergeven en op dezelfde tijd zeggen, sorry man, er is geen meer werk voor jou in mijn bedrijf. Oh, je bent boos met mij. Nee, niet boosheid, maar je moet leren dat dat is een serieuze ding wat je hebt gedaan. Ik vergeef jou, maar geen meer werk. Dat kan. Iemand kan zeggen, ja, ik vergeef deze man wat hij heeft gedaan. In mijn hart, ik vergeef hem, maar ik ga naar de politie en zeg, kijk eens, er is een gevaarlijke man. Voor de maatschappij en zo. Dus vergeving betekent niet dat alles blijft hetzelfde. Ja? Sommige, ja, voorwaardelijke vergeving. Ik vergeef, maar je moet dit doen. Of ja, ik vergeef, maar je moet niet nog een keer doen. Of ik vergeef, maar. Nee, vergeving is niet conditional. Het is niet voorwaardelijk. Vergeving is een act, een daad van genade. Dat is de betekenis van 70 keer 7. Het is niet, ik vergeef jou, maar je moet, ja, als je doet het nog een keer, dan heb je geen vergeving. Nee, het is een daad van genade. Wij zijn ook door de Heer vergeving, en dat is een daad van de genade van de Heer. Sommigen zeggen, ja, ik vergeef als mijn gevoel zegt dat ik moet dat doen. Als ik iemand probeer te vergeven, en ik voel dat vergeving niet, dan dat is... Hypocriet, dus ik moet wachten tot mijn gevoelens zijn in dat richting en dan ik kan echt vergeven. Die man, als je wacht tot je gevoelens in orde komen, misschien jou zou ik nooit vergeven. Het heeft te maken met gehoorzaamheid. Je hebt je leven aan de Heer Jezus gegeven. Hij is nu de baas van je leven. En hij zegt, vergeef. Ja, rechtvaardigheid, dat is mijn probleem, niet jouw probleem. Jou vergeef, jij neemt de keuze om te vergeven. En je emoties en zo, dat is iets anders. Ik had een gesprek met een broer vanuit Zwitserland, een jaar geleden, over dit thema. Hij zegt tegen mij, ja, ik heb zo moeilijke situaties gevonden in de bezoeken van broeders en zusters in de gemeente, dat sommige mensen zeggen, ik kan echt niet vergeven. Ik kan dat niet doen. Dus zijn advies was, zeg tegen de Heer, Heer Jezus, vergeef u hen het, omdat ik kan dat niet doen. Begrijp je wat ik bedoel? Heer Jezus, jij vergeef hem, omdat, ja, ik kan dat niet doen. En ik zeg tegen de broer, ik vind dat een beetje van een rare advies, broer. Als de Heer Jezus zegt tegen mij, vergeef, hij wil ook mij de kracht geven om dat te doen. Soms, ik merk, dat je hebt echt het gebed nodig van andere broers en zusters, aanwezig om dat beslissing te nemen. Ik denk voor veel van de vergeving, wij kunnen dat zelf doen. Om onszelf, in onze eigen hart, in onze slaapkamer, in onze woonkamer, wij kunnen onze knie komen. Heer Jezus, in jouw naam, ik vergeef deze man of vrouw. Maar sommige problemen, sommige pijn is zo sterk, dat je hebt, ja, de ondersteuning van broeders en zusters nodig. Maar doe dit hoor. Vraag een broeder of twee om bij jou te komen en echt te bidden voor jou, zodat je kan echt vergeven. En in sommige situaties zijn erg. Er is een demonische iets daar. Nee, het is niet alleen om te bidden, maar in de naam van Jezus de demonen wegsturen. Zodat de vrijheid komt, de mogelijkheid komt om echt te vergeven. Wat gebeurt als je neemt de beslissing om niet te vergeven? Je verliest je vreugde of je blijdschap. Onze ongehoorzaamheid beïnvloedt altijd onze relatie met de Heer. Je kan nooit aan de Heer Jezus zeggen nee en een geestelijke persoon blijven. Begrijp wat ik bedoel? Het maakt niet uit wat hij vraagt om te dopen, om te vergeven, om iets te doen. Je zegt nee Heer. Oké, je bent nog een zoon van God, een dochter, maar niet een geestelijke zoon of dochter. Je verliest je effectiviteit. In Matthäus 18:34 is onze gebeden zijn verhinderd als wij vergeven. Als wij nemen de beslissing om niet te vergeven. Dus zonder gebed onze effectiviteit. Natuurlijk, je kunt de Bijbel les geven naar de kinderen. Je kunt zingen, je kunt de avondmaal vieren, je kunt evangelisatie doen, papiertjes verspreiden. Maar die effectiviteit is weg. Als je vergeeft niet. Je verliest je vrijheid. Elke keer dat iets gebeurt, je wordt een stuk elektriek. Elke keer als de man dat heeft iets slecht tegen jou gedaan, is bitter. Elke keer dat je hoort het woord bitter, dan je denkt, oh, stom. Als het gebeurt in een vergadering, dan je wordt een beetje tegen vergaderingen. Als het gebeurt met een grote dikke zuster, dan ja, je bent een beetje allergisch tegen dikke grote zusters met een grote stem of zo. Ja. Zo gaat het. We zijn niet vrij. Je bent vrij in een aantal gebieden wel, en je komt in dit situatie en dan je hebt dat glas in je arm. En er is ook een andere belangrijke consequent gevolg van niet vergeven. Hebreeën 12:15 zegt dat wij kan andere mensen besmetten. Je besmet anderen. Jouw wortel van bitterheid besmet anderen. Nou, het is niet een mystisch besmet. Je geeft je hand aan iemand en dan hij is besmet met bitterheid. Het heeft te maken met jouw gedrag. Het is zo makkelijk na een kerkdienst of een vergaderingdienst om thuis te gaan voor een kopje koffie of iets te eten. En dan beginnen met kritiek te leveren. Oh, dat broer, dat was niet zo'n goede boodschap. Ja, hij heeft twee foutjes gemaakt. Heb je gevonden? Ja, ik denk dat hij studeert niet zo goed hoor. Hij blijkt als hij geestelijk is, maar ik heb een ander gevoel. En en alle kinderen in je huis, ze luisteren. Ze hebben twee grote oren. Wat jammer, ik weet het niet. Mijn kinderen gaan niet meer met de samenkomst met mij. Zij hebben geen zin in. Ja, moeilijke tijden vandaag, hè? Moeilijke tijden. De maatschappij is zoveel anders. Je denkt, ja, maar jouw gedrag, jouw bitterheid in jouw gesprek met je kopje koffies over de jaren, dat je besmet je kinderen. En geen wonder dat ze hebben geen meer respect voor broers en zusters. Dat is een voorbeeld van een gemeente. Maar wij kunnen ook slechte dingen zeggen tegen politicians, tegen politiemensen. Er is een crisis van gezagten in Nederland. En het is zo makkelijk om over alle gezagten een foutje te vinden. En wat ja, de moderne maatschappij heeft onze kinderen slecht gemaakt. Maar onze bitterheid tegen problemen, dat komt over. Wij besmet mensen. En dat gebeurt zonder vergeving. Ik lees hier wat precies is vergeving dus. Wat gaat het om? Verbreken wat je op pijnlijk manier verbindt. Verbreken wat je op pijnlijk manier verbindt. van mijn rechten, of wat hij denkt zijn mijn rechten, afstand te doen. Eenzijdig een schuld af te lossen. Zoals in de Matthäus 18. Eenzijdig een schuld af te lossen. Dit is een bewust besluit, niet omdat hij het verdient, maar uit gehoorzaamheid aan God. Ervoor kiezen iemand niet meer voor zijn zonde verantwoordelijk te houden. En hier een belangrijke. Besluiten de consequenties van de zonde van iemand anders te aanvaarden. Ik zeg dat nog een keer. Besluiten om de consequenties van de zonde van iemand anders te aanvaarden. Ik geef jullie een voorbeeld. De jonge dame, wat is jouw naam, sorry?
Lotte.
Lotte heeft een motorfiets gekocht. Het was een mooie cadeau van haar oma of zo. En zij vindt het echt lekker op de motorfiets te gaan. En alles, niet meer op de fiets, maar met de motorfiets. En dan één zondag, ja, zij komt snel op de motorfiets om 6 uur ochtends, omdat het is een gebed en vasten op zondagochtend, deze zondag. En je komt lekker snel om te bidden en te vasten. En op de weg komt een dikke man in een grote Mercedes. En hij is dronken, hij heeft te veel gedronken van een feest. En hij komt tegen jou en poef, je bent gevallen van je motorfiets. En je gaat snel naar de ziekenhuis en je zegt, ja sorry, dat rechte benen, ik kan niets meer doen. Dus, de benen is weg. Ja? Dus Lotte bleef, ze gaat thuis een paar weken later, en ze ligt in bed met een linker been. En geen rechte been. Wie heeft gezondigd? De dikke man met de Mercedes, de grote, of Lotte? Niets tegen dikke mannen, maar alleen in de vorm, ja. Kijk, het is de dikke man met de Mercedes, hij is de zondaar. Maar Lotte bleef thuis met één been. De dikke man, oké, hij verliest zijn rijbewijs voor een tijd omdat hij was dronk. Hij werd te veel gedronken. Hij was niet Bob. Of hij Bob niet, of wat? Tenminste niet 100%. Maar 2 jaar later, hij kreeg nogmaals zijn rijbewijs. De verzekering heeft alles betaald voor de auto. Hij heeft een nieuwe auto nu. Mooi. Dus 3 jaar later, hij is lekker op de weg met zijn auto. En af en toe op zaterdag, hij heeft ook nog een feest. En wat gebeurt met Lotte na 3 jaar? Zij bleef met één been. Elke keer dat zij heeft een douche, zei Lotte is in de douche. En de zeep is gevallen. Ja man, het probleem om je de zeep nogmaals te pakken. En je denkt, stomme dikke man. Hij rijdt lekker in zijn auto en kijk eens hier, ik heb een probleem met mijn balans om mijn zeep af te... Ja? Elke keer dat je gaat naar een winkel om een schoenen te kopen, je denkt, ja, ik moet voor 2 betalen en ik gebruik alleen 1. Ja, dat is stomme dikke man. Ja, je ziet je vriendin gaan op lekker fietsen of zo. En je denkt, ja, hier is mijn fiets, maar ik kan dat niet meer doen. Kijk eens wat gebeurt. Er is een zonde van de dikke man, maar al de pijn komt op Lotte. Nou, Lotte heeft een makkelijke beslissing nodig. Zij heeft een keuze. Zij kan een bittere jonge vrouw met 1 been blijven, of zij kan een blij vrouw met 1 been blijven. Dat is haar keuze. Als haar keuze is niet te vergeven, dat stomme dikke man, hij toont geen berouw. Ik heb hem nog een keer dronk op een auto gezien. Ik kan hem niet vergeven. Mijn hele leven. Kijk eens. Met één been. Ik kan hem. Dan. Ja, zij kan dat. Dat is een keuze. Maar je bleef met pijn je hele leven door. Als je vergeeft niet, het betekent niet dat je kreeg nog een been. Nee, je bleef met één been, maar ook met dat pijn. In de keuze wat hier Jezus zegt tegen ons is, ja, ik ben rechtvaardig, ik zal het hebben met deze dikke man. Maar jou, mijn lieve kind, vergeef hem maar. In de naam van Jezus neem de beslissing om dat dikke man te vergeven. Niet omdat hij zo aardig is, niet omdat hij heeft het verdiend. Nee, helemaal niet. Het is omdat je baas, de Heer Jezus zegt, vergeef zoals ik jou vergeven heb. We zijn bijna klaar. Nog een 7, 8, 10 minuten of zo. Dus rustig aan. Nou, iets erg mooi gebeurt als wij nemen de keuze om te vergeven. Vrijheid komt. En je kunt zien, er zijn een aantal voorbeelden in de Bijbel waar je kan echt dat vrijheid voelen. Er was een man in het Oude Testament met de naam Naaman. Hij was een grote vechter van de leger, een leider in de leger, een Rambo soort van figuur. Hij ging naar Juda. Hij heeft veel huizen in brand gezet. Veel mensen vermoord. En hij heeft een jonge dame gepakt. Ja, misschien een tiental jaar oud dame. Ja, een goede cadeautje voor mijn vrouw. Om haar te helpen met de afwas. Een kleine afwasmachine of zo. Ja, dus zij neemt de jonge dame thuis op de weg. Nou, wat gebeurt in de hart van deze jonge dame? Je moet geen psycholoog zijn om te beginnen te begrijpen dat het was moeilijk in de hart van deze vrouw, jonge dame. Misschien de ouders waren dood. Zij was bang. Zal hij mee verkrachten misschien? Of andere mensen? Waarom duurt deze weg zo lang? Zou ik nooit terugkomen van deze land of niet? Ja, misschien zij slaapt niet goed. En dan wij lezen dat een aantal, misschien een paar jaar later of zo, zij heeft gehoord van een conversatie in de huis dat Naaman lepra had. Nou, wat zou een normale gevoel zijn voor een vrouwtje in dat situatie? Dankjewel, Heer, je bent een goede God. Je hebt mijn probleem gezien en ja, je hebt alles in balans gebracht. Dat soort van geestelijke soort van gebed. Maar haar reactie, door haar reactie, ik denk dat wij kunnen zien dat iets heeft in haar hart gebeurd. Zij heeft Naaman vergeven. Niet omdat hij heeft het verdiend. Het is een beslissing. En omdat zij heeft hem vergeven, God kan deze meisje gebruiken om een zegen te zijn naar andere mensen. Met ons bitterheid, wij maken onszelf pijn, wij besmet andere mensen en wij zijn geen gereedschap in de hand van de Heer om andere mensen zegen te brengen. Maar met vergeving wel. En dat is niet alleen voor meisjes, het gaat ook om mannen. Jozef, nog een mooie voorbeeld. De broers van Jozef houden niet van hem. In een grote, hebben geputst in een grote put of zo, ja, en dat was niet mooi. En dan verkocht voor niet zoveel geld. En ik kan me voorstellen dat was een trauma voor hem. Ja, je zegt, alsjeblieft, mijn broers, help mij. Ja, deze mannen, in slaven, een slaven is niet, geen goede leven. En ik ga naar, je weet niet waar, Egypte of zo. En alsjeblieft, broers. Zij lachen en geen. Dat maakt iets in de ziel van een jongeman. Maar jaren later, de broers komen, hij komt tegenmoet de broers. En van de reactie van hem, je merkt dat in zijn hart hij heeft de broers vergeven. De broers waren niet zo zeker, zij waren bang dat ja, misschien hij heeft. Ja, maar hij was een zegen voor de hele gezin. Broeders en zusters, De Heer Jezus wil graag jou en mij ook gebruiken om een zegen te zijn voor andere mensen. Maar zonder jouw vergeving, je bent beperkt in de handen van de Heer. Het heeft niets te maken met God, het heeft te maken met jou, met mij, om vergeving te geven, om vrij te zijn. We komen nu naar de laatste stuk. En, ik hoop dat de boodschap komt overduidelijk. Het is niet zo ingewikkeld hoor. En nu het is een tijd om een beslissing te maken. Ik zal eerst bidden om te vragen naar de Heer Jezus. Om dat door zijn geest. Hij brengt naar jouw gedachten. Iemand die jou. Dat hij wil graag dat jou zou vergeven. Vergeving geven. Ik denk het is niet zo gezond om veel introspectie te gaan en de uren te denken over mijn verleden en zo. David, de gebed van David was, doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Ik kan dat ook bidden. En als er is iemand in jouw verleden, van een jaar geleden, of 10 jaar geleden, of 50 jaar geleden, waar ja, je hebt hem of haar niet vergeven. Vanochtend is een kans om dat te doen. Dus ik zal eerst bidden om de Heer om te vragen. Dan hebben we een stukje, een paar seconden rust. Om ja, de geest van God kan iets aan gedachten brengen. En dan wij zal een gebed om vergeving te geven. Zullen we bidden. Heere God, dank u wel voor uw liefde voor ons. Dank u wel dat u heeft uw zoon voor ons gegeven. Zodat wij kunnen uw grote vergeving ontvangen. En Heer Jezus, wij erkennen vanochtend dat u vraagt ons om andere mensen te vergeven. U kent ons zo zeer goed. En wij vragen nu, Heer, dat u wil door uw geest werken in ons hart en gedachten. Om naar onze gedachten te brengen. Iemand die wij moeten vergeven. Als de Heer, de Geest van God heeft iets aan jou, niks aan jouw gedachten gebracht, geen probleem hoor. Beginnen te bidden voor andere mensen hier aanwezig. Maar als de Geest van God heeft iets, iemand aan jouw gedachten gebracht, ik heb nodig je vanochtend om een beslissing te nemen, beslissing te maken. Niet ik wil hem vergeven, maar ik vergeef hem of haar. De beslissing om los te laten. Als je dat beslissing heeft gemaakt, dan zullen wij ja, in je hart samen met mij bidden. Lieve God en Vader. Dank u wel voor uw grote vergeving. Ik beslis vanmorgen om te vergeven. Geef daar de naam van deze persoon. Ik beslis om Jan of zo, Maria te vergeven. Hij of zij heeft, zeg naar de Heer wat hij of zij heeft gedaan. Tegen jou. En toen hij of zij dat heeft gedaan of dat deed. Ik heb gevoeld. Zeg tegen de Heer hoe jij hebt gevoeld. Met wat hij of haar heeft gedaan. bekeer ik, geef het aan u, ik vergeef haar, hem. Ik doe afstand van mijn recht om wraak te nemen. En ik vraag u mijn emoties te herstellen. Heer, ik vergeef hem of haar in de naam van Jezus. Dank u wel, Heer, dat u mij vrij heeft gemaakt. En nu, Heer, zegen alsjeblieft dat persoon. Ik bid in de naam van Jezus. Amen. Wij kunnen zitten, alstublieft. Het is tijd om te stoppen, maar als iemand later komt naar jouw gedachten, dit is een schoon proces. En ik stimuleer jullie in je eigen tijd thuis. Om nogmaals, of iemand anders komt, brengt iemand vergeef. Het is zo mooi, broeders en zusters, om vrij te wandelen. Zonder bitterheid en een schoon gereedschap te zijn voor God om andere mensen zegen te brengen. Dank u wel.